onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u allen rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6. Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. U vindt, gemeente, de schriftlezing voor dit avonduur in de profetieën van Jona. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot 10. Wij noemden nu de profetieën van Jona, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 10. Waar Gods woord ons als volgt staat beschreven. Aan het woord des Heren geschieden tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga aan de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgekomen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zo de schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden en riepen Ygrot als zijn God en wierpen de vaten in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschippen naderden tot hem en zeiden tot hem: wat is u, gij hardslapende? Staat op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij, en ieder tot zijn metgezel komt. En laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk? En van waar komt gij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër. En ik vreze den Heere, de God des hemels, die de zee en het drogen gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen. En zeiden tot hem, wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van aangezicht des Heren vloot, want hij had het hen te kennen gegeven. Tot zover onze schriftlezing. Laat ons om een zegen vragen. O Heere, u brengt ons samen als toonbeelden van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid, van uw barmhartigheid en genade. De aarde draagt ons nog en de hemel dekt ons nog. Wij mogen nog leven op de aarde. In het land de levende verkeren. Nog in zover ook bij de gezondheid gespaard zijn. Dat we aan de avond van deze dag met de gemeente op konden gaan naar deze plaats. Wat een weldaden. Wat onderscheidt ons van de zieken. O Heer, wil u ze gedenken. Die erachter gebleven zijn op het ziekbed. Die er in ziekenhuis zijn opgenomen. Wil u gedenken, Heer, die ernstige zieken die er zijn. O God, waarvan s mensenkant geen verwachting is. Daar zou u nog verwachting kunnen openen, buitenschepsel. In u den Heere, wil u die wegen van ziekte heilig aan de harten. Wil u gedenken, Heer, als men deze week zich aan een operatie zal moeten onderwerpen. Alleen met u kunnen we daar doorheen komen. O, schenk genade, Heere, om achter u aan te komen, Schenk genade om af te zien van alle schepselen op te zien tot u, die nooit beschaamde hoop en dergene niet nou waarlijk van u leerde verwachten, mogen nog doorhelpen of sparen, nog genadig zijn. Wat onderscheidt ons van allen heren, niet in u op konden gaan, maar die ook niet op wilde gaan. O, u hebt ons er nog voor bewaard, dat we ons zouden onttrekken aan het samenkomen met de gemeente in uw huis. Dat er zoveel zijn onze dagen, die geen lust meer hebben om op te gaan door uw voorhoven. Ouders niet en kinderen niet, hele geslachten, die daarvan u vervreemd, zichzelf uitleven het goeddunken van hun eigen boos en zondig hart. En nu zijn wij niet beter, heren. Nu hebt u ons in zover nog bewaard bij uw woord. Het beslag van uw woord nog niet ganselijk weggenomen van de gemeente, van ons hart en ons leven, onze gezinnen. Och, mogen zelf vanavond, als wij hier samen mogen komen, ons genadig zijn. Heren, we vragen veel. Als we van u vragen of u ons uw zegen wil schenken, want die zegen hebben wij verbeurd. Die zegen hebben wij verzondigd. U kan ons alleen uw zegen schenken op grond van de verdiensten van uw Zoon. Mocht ons dan niet aanzien onszelf, want wie zijn wij? Maar mocht ons aankomen te zien in de Zonen van uw eeuwig welbehagen en van uw eeuwige liefde. En mocht op grond van zijn voldoening en verzoening ons genade zijn de avond van deze dag. En nog eens een verbeurde zegen achterlaten. Sterk ons en bekwaam ons om dat heilige woord van u te gaan bedienen. Mocht zelf onze onreine lippen aan willen roeren met een kolenvuurs van uw heilig altaar, verzoening doen over onze zonden, omdat het heilige woord nog met eerbied en ernst op onze lippen zouden mogen nemen en mogen uitspreken en verklaren. Mocht ons daartoe schenken uw heilige geest, die grote uitlegger der schriften, om door de geest de woorden Gods te verklaren. En hier gedenk dit volk. Gedenk de ganse gemeente, allen met erop gekomen zijn, de kinderen, de jongens en de meisjes, de vaders en moeders, de ouderen. Och, wil u hen vanavond genadig zijn. Wil u hen schenken, heren, een geopend oor en een geopend hart. O, mocht het woord nog eens ingang vinden, voor te laat, voor eeuwig te laat is. Zou de laatste keer kunnen zijn dat we hier samen zijn onder het woord. Zou de laatste zondag kunnen zijn op de aarde zijn. En zouden wij, nou u deze week, zouden wij u deze nacht kunnen ontmoeten. En dat zonder verschrikking. O God, mocht ons er allen eens bij bepalen, wij stilzetten. Want u roept het ons nog toe, schik uw Israël, om u een God ontmoeten. Want sterven is God ontmoeten. En nu kunnen we nooit voor u bestaan, want de zonde, die maakt een scheiding tussen u en ons. We zijn verwerpelijk, vanwege onze zonde in uw heilige ogen. En daarom hebben we nodig, Heer, dat we gewassen, dat we gereinigd en geheiligd worden in dat bloed van uw Zoon, dat reinigt van alle zonde. Daarom hebben we nodig dat we bekleed worden met die kleding des heils en die mantel der gerechtigheid die hij verworven heeft. Heer, wil u door middel van de prediking van uw woord dat plaatsvermaak in ons aller harten leven. Ontdek ons aan onszelf, ontledig ons van onszelf. Overtuig ons van onze zonde en overbuig ons u den Heere toe. Mag ook uw woord gebruiken tot openbaring en verklaring van die weg der zaligheid in die enige zaligmaker, den Heer Jezus Christus. Mag uw woord gebruiken, ook aan de avond van deze dag, tot onderwijs van uw Sion, tot vertroosting en bemoediging van uw kerk, op reis naar die grote eeuwigheid. Wil uw woord gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw grote naam. Och, ontferm u over ons allen, niet dat één het verdiend heeft, maar alleen om Jezus wil. We pleiten alleen op zijn barmhartigheden, op uw barmhartigheden die er velen zijn. Heere, gedenk zo de ganse gemeente en mocht ons een van uw gezegende uren komen te schenken. U hebt het wel gemaakt in trek de natuur. U geeft, hebt gegeven dat de oost ingeoost mocht worden. U hebt de regendroppen ingehouden. Het is een weldaad van u. Wij kunnen het weer niet veranderen. Wij staan machteloos. Wij zijn maar afhankelijke mensen die af moeten wachten wat u doet. O, leer ons dat. Opdat we in tijdelijk en geestelijk opzicht is afhankelijk mochten worden en mochten leren leven. Dat we u eens mochten kennen in al onze wegen. Zich door zelf onze paden recht maken. Mochten de arbeid die verricht wordt nog zegenen. Want aan uw zegen is alles gelegen. En u weet u alle zorgen die er zijn. Alle moeite die er zijn. Och Heere, mochten genade geven. Om ermee bij u terecht te komen. Onder u terecht te komen. Want gij alleen kunt ook onze zorgen wegnemen. Gij kunt ons schenken het nodige voor dit leven. En bovenal, u wilt ons schenken het nodige voor dat eeuwige leven. Uzelf, zo lief de wereld gaat dat uw zoon gegeven hebt. Al dan iemand die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwige leven. We mogen dat geloven hem vanavond door middel van de bediening van uw woord nog in de hart te werken. Of nog komen te vermeerderen, te versterken. O Heer, wil u zelf ons alle genadig zijn en die zegen schenken, dat de uitgang van de morgen en van de avond mocht strekken en juichen tot ere van uw grote naam, tot stichting van de gemeente, tot zaligheid van onze zielen. We mochten vanmorgen samen zijn rondom het sacrament van de heilige doop. O Heer, wil u uw verbond gedenken. Wil u ons en onze kinderen nog genadig zijn. Geef oog voor de weldaden, de beloften des verbonds. Geef geloof, Heere, in de woorden Gods, in de belofte Gods. En bewaar ons, dat het toch niet zo zijn als een Esau die onheilige was en die geen acht sloeg op het verbond. Want o Heere, wat zal het vreselijk zijn om in plaats van de zegen des verbonds, de wraken des verbonds eenmaal te ondervinden. Heere, gedenk de gemeente, gedenk de kinderen der gemeente. Wil u de jongens en de meisjes en de kinderen bewaren bij uw woord in deze tijd van grote verleiding. Zonde is geen zonde meer. De eerbied voor u en voor al wat van u is gaat zo weg. Och, wil u zelf in de harten werken van de ouders en van de kinderen. De vrezen voor uw naam. De liefde tot u en tot al wat van u is. Opdat we nog u mochten leren vragen. U mochten leren zoeken wie te kennen alleen het leven is. Heere, gedenk de ganse gemeente. Gedenk vorstenhuis en regering. Landelijk, gewestelijk en plaatselijk. Gedenk land en volk. Alles is in verval, o Heere. Treed niet in het gerichte, want wie zou bestaan? O, mocht gij den fakkel van de oorlog nog niet laten ontbranden over ons. Gedenk die volkeren, waar de nood zo groot is. De onderdrukking zo zwaar wordt. De honger geleden wordt. Oorlog gevoerd wordt. Heere, we dragen allen aan u op. Mocht in al die wegen meekomen. Het is om de zonde wil dat al die ellende op de aarde voorkomt. Heere, gedenk de al de groten deze aarde. Schenk ze wijsheid en verstand om te regeren. U kunt nog de harten de grote neigen tot al wat u wil. En kom mee in het geruis uw nadende voetstappen. Heilig dat aan onze harten. Gedenk zo ons. O grote God, in de vergeving van al onze zonden, die zo groot en vele zijn, alleen om Jezus wil, op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten, op grond van het offer van hem, dat u wel behagelijk geweest is, wat u aangenomen heeft, het uitroep heeft, is volbracht. Zie ons aan in hem, en hoor ons om hem, en schenk nog eens een verbeurde zegen, uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt het tekstwoord voor dit avontuur in de profetieën van Jona en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot 3. Jona 1, vers 1 tot 3, waar Gods woord in onze tekst als volgt staat beschreven. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maakt u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En ik kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En ik gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsis. van het aangezicht des Heren. Aan de hand van deze tekstwoorden, gemeente, willen wij, mogen zij met de hulp des Heren, gaan stilstaan bij het thema wil tegen wil. Wil tegen wil. De wil van Jona tegen de wil van God. Om dat we stilgestaan bij de omstandigheid van deze brief, uw aandacht te gaan bepalen bij Jona geroepen, Jona onwillig, Jona op de vlucht. Wil tegen wil. Jona geroepen, Jona onwillig, Jona op de vlucht. We hebben vooraf nog gaan zingen van Psalm 119, het derde, 14e en 17e vers. Het derde vers, och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paal ten leidsman trekken. Het 14e vers, och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En 17e, leer mij, o Heere, den weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich hart met mijn daden varen. U wordt bekendgemaakt dat aanstaande zondag, zo de Heere wil en wil leven bij de dienstgroep voor te gaan, dominee L. Brasser, emeritus predikant te Voorthuizen. Volgende zondag is de eerste collecte, de diaconiecollecte, bestemd voor de hongerlijdende bevolking in Biafra. Dinsdagmiddag hopen we bezoek te brengen aan de Zuidijk, de nummers 1, 11 en 13. En woensdagmiddag aan de Zuidijk de nummers 21 tot en met 35. Onder het zingen van Psalm 119, vers 3, 14 en 17, heeft u gelegenheid uw gave voor diaconie en kerk af te zonderen. Dat wil straks in de tussenzang de maandelijkse collecte voor de vrije zitplaatsen wordt gehouden. De Heer doet ondervinden dat hij den blijmoedigen geven lief heeft.
Thank you. dagelijks voor. Tussen de mensen. Tussen de volkeren. Dat de wil van de een zich opmaakt en stelt tegenover de wil van de andere. Het gevolg daarvan is een botsing. Met alle gevolgen die daaruit voortkomen. Botsingen, dat is geen nieuws onder de zon. Wij lezen iedere dag van botsingen in verkeer. Het wordt zo druk langs de weg. Je mag blij zijn als je thuis komt zonder een botsing gehad te hebben. Maar er zijn nog veel meer botsingen in figuurlijke zin. Botsingen in het huwelijk. Botsingen in het gezin. Botsingen in onze gemeenten. Botsingen in de politiek. Botsingen in de internationale wereld waarin we alle leven. Die botsingen zijn aan de orde van de dag. De wil van de vrouw is tegenovergesteld aan de wil van de man. Zij behoort zich volgens de ordening van God aan haar man te onderwerpen. Maar het heeft zelf een wil. En die wil ze handhaven. En die wil ze doordrukken. En dan krijg je de botsing. De man, de vrouw tegen de man. Daar zijn ouders waar botsingen zijn met hun kinderen. Die jongen, dat meisje, krijgt een eigen wil. En die eigen wil is anders als die wil van vader en van moeder. En ze worden groter. En ze gaan die eigen wil doorzetten, doordrukken tegenover de wil van vader en van moeder. Daar komt de bons, daar komt de botsing met alle gevolgen van dien. Daar zijn gemeenten waar een gedeelte van de gemeenteleden anders wil als de meerderheid van de gemeente. Daar komen botsingen binnen die gemeente. Wrijvingen, maar al te vaak is het gevolg een scheuring. Een groep apart, een negociatie, een andere kerk. Dat is gevolg van wil tegen wil. Het komt in onze dagen, alhoewel ik daar liever niet over spreek, maar me even noemt, voor in de meeste politieke partijen. Een groep die het niet eens is met de partij. Andere wil tegenover de wil van de meerderheid. En we maken weer een groep apart. Bij de roofse, bij de boer, noem maar op. Orde van de dag. Wil tegen wil. Dat komt voor in onze grote internationale wereld. Daar staat de wil van Rusland tegenover de wil van Amerika. Wil tegen wil. Macht tegen macht. Waar zal de buik lopen? De botsing. Met alle gevolgen van dien. Ja, ik wil niet zeggen van de week. Ik wil niet zeggen van het jaar. Maar er komt een keer. Er komt een keer. Dacht u nou dat ze al die wapens voor niets gemaakt hebben? Was maar waar. Was maar waar. Het zwaard is niet voor niets gewet en strijden. Het rust nog in de schede. Maar ook als uit de schede gehaald wordt. We hebben zo even gezien. De wil van Rusland. Tegen de wil van Tsjechoslowakije. Wil tegen wil. De botsing. Och, men heeft maar gebukt. Onder die ijzeren wil van Rusland. Anders had het volk weggemaaid. Het had een bloedbad geworden. Wil tegen wil. Waar komt dat vandaan? Weet u het niet, jongens en meisjes? Dat is geen nieuws onder de zon, heeft gezegd. Dat is begonnen in het paradijs. Toen ging de wil van de mens zich opstellen tegenover de wil van God. De Heer zegt van die boom moet je afblijven. En de mens denkt, nou wat is toch goed hoor. Ja, ik kan het best proberen. Prachtige vrucht. Lust voor de ogen. Een vrucht die begeerlijk is om verstandig te maken. zie je wel, daar is het begonnen. De wil van de mens tegen de wil van God. En dat is nou zo door blijven gaan, en dat gaat nog door in ons aller hart, in ons aller leven. Ook al zitten we vanavond in de kerk, onder het geopende woord van God, dat gaat door die wil van de mens tegenover de wil van God. Dat gaat door totdat die mens het verliest. Totdat die mens het op moet geven. Oh, dat zijn wil verloochend wordt. Dat zijn wil gaat sterven. Want de Heer maakt zich een gewillig volk op de dag van zijn heerskracht. Dat die wil van schepsel omgebogen wordt naar de wil van God toe. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in de hemel. Als ook op de aarde, ook in ons aller hart en in ons aller leven. Maar zolang er nog een sprankje van die wil van ons leeft, verzet die wil zich tegen God, ook na ontvangende genade. Al zou u een kind van God zijn, al zou u een knecht van God zijn, dat zien we vanavond bij Jona. Dat is een kind van God, die Jona. Dat is een knecht van God. Maar die wil van hem is nog niet dood. Dan gaat die wil van Jona, die gaat zich verzetten tegen de wil van God. Dat wordt ons hier geïllustreerd in een boek dat heet de naam van de profeet Jona. Wij zien hier hoe diep dat de eigen wil van een mens geworteld is in zijn bestaan. We zien hier ook in het boek, we hopen het in vervolgstof te gaan behandelen. We zien hier ook in het boek hoe grote ellende de handhaving van eigen wil meebrengt. En ten gevolge heeft. We zullen ook in het boek zien hoe dat God alleen van die eigenwilligheid kan genezen. Dat is Jona ondervonden. Maar zover zijn wij vanavond nog niet. De profeet Jona, dat is één van de kleine profeten. Hoeveel zijn er? Ja, u mag niet zeggen het woordje niet, hè. Maar ik vrees dat er hier in de kerk zitten die niet eens weten hoeveel kleine profeten er zijn. Het is erg als je in nieuwe tongen geboren bent en woont. En dan niet eens weten hoeveel kleine profeten staan in de schrift. Zo grote stamkunde. Hoe weet je dat? Van catechisatie. Hoor ik niet. Ik spreek uit ondervinding. Het is niet erg. Leven. Het onchristelijk onderwijs. We weten nog niet eens hoeveel kleine profeten er zijn. Er zijn maar heel eenvoudige dingen uit het woord van God. Er zijn er 12. 12 kleine profeten. Een dozijn vol. Eén van die 12, dat is Jona. Ja, natuurlijk. Van Jona hebben we allemaal gehoord. Als zou u vanavond voor het eerst in de kerk zijn in uw leven. Natuurlijk zeg. Als kind heb je al gehoord van een man die in een walvis gezeten heeft. Als hij nooit op zondagschool geweest zijn. En dat nog even woorden vertellen, is niet? Dat is toch zo bekend? Hoe is dat dan mogelijk? Als we ouder worden, dan lachen we erom. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou toch mogelijk? Dat een mens gezeten heeft 3 dagen, 3 nachten in de maag, in de buik van die walvis. Oh, er staat nog zoiets in de schrift. Van een slang die gesproken heeft. Van een ezel die van Biliam die gesproken heeft. Dat zijn de 3 wonderlijke dieren uit de Bijbel. Die slang, die ezel en die vis. Nou eerlijk gemeente, met eerbied gezegd hoor. Hoeveel mensen in onze tijd lachen erom. Alsof de Bijbel een sprookjesverhaal is. Die ons wijs wil maken alsof het mogelijk is dat een slang kan praten. Dat een ezel kan spreken, dat een vet een mens op slot. Vroeger was er een boerenjongen in Driebergen. Toen hij later ouder was, is hij boer geworden, toen ging hij nog preken. Misschien hebben ze een preek in een huis. Heet Floor. Die oefenaar uit Driebergen. Die vroeg aan zijn moeder. Moeder, dat kan toch niet. Dat die Jona gezeten heeft in die vis. Die jongen ging school. Er is toch geen ene vis die zo'n groot keelgat heeft. Dat er een mens doorheen kan. Dat kan toch niet. Dat is toch onzin. Weet je wat die moeder zei? Dat was geen mens van geleerdheid. Die kon het echt niet verklaren. Weet je, ze zei, jongen, zegt ze, als er nou in de Bijbel stond dat die vis, die walvis of die grote vis, gezeten had in de buik van Jona, zou ik toch nog geloven. Als het in Gods woord zou staan, omdat God het zegt. Want wat in het woord van God staat, dat is waar, gemeente. Dat is de eeuwige waarheid. Ook al kunt misschien met ons verstand nou niet narekenen, niet begrijpen, niet verklaren. Het is waar, want wat uit zijn lippen gaat is vast en onverbroken. Oh, twijfelt nooit aan het woord van God. In ons zonder ook. Dan zouden we God tot een leugenaar maken. Alsof hij ons iets verteld heeft in zijn woord wat niet kan en niet waar is. Oh, dat we voor die zonde bewaard zouden mogen blijven. Jona, natuurlijk, iedereen die de kerk meeleeft, die weet van Jona. Nou, het is niet zo'n best hoor. Dat is een deserteur. Een man die was in dienst en die liep weg. Een deserteur. En dat, ja, dat het nou een jongen doet, die bang is dat hij straks de oorlog in moet. En dat kan je begrijpen. Maar dan een knecht van God. Omdat Jona is een knecht van God. En dan een deserteur, iemand die ontslag neemt van de dienst van God, iemand die wegloopt. Ja, gemeente, zo wordt ons Jona getekend. Inderdaad, voor u hebt gelijk, die Jona heeft het er niet best afgebracht. Maar nou is een vraag. Hebben wij het er beter afgebracht? En nou moet ik ons één ding zeggen, dan gaan we de boekjes verklaren. Moet luisteren. Wij hebben allemaal zonde. We doen allemaal, hebben gedaan verkeerde dingen. Allemaal overtredingen, nalatigheden, dwaasheden, noem maar op. Dus het hart van de jongen is vol van dwaasheid. Nou, moet luisteren. Is er nou één hier vanavond aanwezig die die dwaasheid op wil schrijven? Daar praten we liever maar niet over. He? Nou, Jona is zo eerlijk. Dat hij zelf geschreven heeft. Dat is toch eerlijk, hè? Hij schrijft zijn eigen zonde. En zijn eigen dwaasheid op. Want het is een boek door hem zelf geschreven. Het boek van Jona. Oh, ziet u wel. Wij zouden nog niet eens zo Jona wezen. Zo eerlijk. Want die maakt nog God eerlijk gemaakt. En u eerlijk willen weten. Welk een dwaas dat hij geweest is. Om zijn wil te stellen. Tegenover de wil van God. Wat heeft die man daar een spijt van gekregen? Jona. Zijn naam betekent duif. Mooie naam. Een duif, een lief dier. Hè? Inderdaad, wat past die naam bij Jona? Als een duif vluchtte die weg naar Tarsis. Als een duif heeft hij gekeerd in die buik van die walvis. Ik keer als een duif. Ik piep als een zwaluw. Kan die ook wel zijn, ja, ja. Als een duif was hij oprecht toen hij later die voetenprediking bracht naar Nineveh. Wees oprecht als een duif. Zoals die duif van Noach een goede boodschap mocht brengen, een olijfstakje meebracht. Oh, zo mocht Jona nog een goede boodschap brengen, dat als ze zich zouden bekeren, zou die stad niet omgekeerd worden. Inderdaad, Jona, uw naam was bij je leven, Jona, een duif. Zijn vader kwam de stam van Zebulon. Zijn moeder uit de stam van Aser. Zijn vader die heette Amittai. Jona, de zoon van Amittai. Dat betekent waarheid van Jehovah. Kan ook vertaald worden een man van trouw en van geloof. Daar was Jona een zoon van. Van een man van trouw, van een man van geloof. En inderdaad, Jona is geen ongelovige. Integendeel, Jona is een zeer gelovige, een groot gelovige. Hij is een kind van God. Oh, dat is wat. Ik heb vanmorgen gezien, als wij maar een kind zouden willen worden, wil God een vader voor ons zijn. Als je niet wordt als de kinderkens, dan kan het niet. Moet eerst een kind worden. Jona was niet alleen een kind van God. Jona was een knecht van God. Hij was al profeet, voor hij geroepen werd om naar Nineveh te gaan. Wat een onderscheiding had die man van gemeente. Als we heel kort mogen zijn, hoor, dat is niet om de woorden uit te drukken, als een mens er een indruk van krijgt, wat het is, dat die hoge en die heilige, die vreselijke majesteit, een zondig mensenkind als een knecht in dienst wil nemen. Wie ben ik en wat is mijn huis? Zal er een zeggen dat ik nog hiertoe gebracht ben geringer. Al die weldadigheid in Jona had de Heere verkoren om zijn knecht te wezen, een profeet voor hem te zijn. Hij leefde tegelijk met Jesaja, Hosea en met Amos. Hij heeft geprofeteerd toen Jerobeam de tweede regeerde over dat 10-stammenrijk. Daar lezen we van in 2 Koningen 14 vers 25. Hij, dat is Jerobeam de tweede, bracht ook weder de landpalen Israëls van de ingang Hamat tot aan de zee, des vlakke velds, naar het woord des Heren, des Gods Israëls, dat hij gesproken had door het dienst van zijn knecht Jona, de zoon van de Amittai, de profeet die van Gad Hefer was. Hij was dus al profeet ten dagen van Jerobeam de tweede. Hij heeft dat ambt toen al bediend. Hij had aan Jerobeam de tweede een grote overwinning voorspeld op de Syriërs. En die overwinning is gekomen na het woord des Heren door de mond van Jona gesproken. Zijn profetie is uitgekomen. Daarmee had hij bewezen om geen valse profeet, maar een echte profeet te zijn. Als het woord uitkomt, kunt u zien of het een echte profeet is, of het een woord van God is. Jona is dus een profeet des Heren. Jona was nog meer. Jona was ook een type van den Heer Jezus Christus. Gelijk Jona 3 dagen, 3 nachten geweest in de buik van de walvis. Al zo zal de zoon des mensen 3 dagen, 3 nachten zijn in het hart der aarde. Jona is een rijk gezegend mens geweest. Jona? Ja. Rijk gezegend. Hoe weet u dat? Wel, gemeente. Moet je even luisteren. Hebt u ooit gehoord van iemand die zoveel zegen had op zijn prediking als Jona? Hij gaat straks in Nineveh prediken en een stad van 2 miljoen inwoners. Die luisteren allemaal naar hem. 2 miljoen. En ze bekeren zich. Ik wil heus niet zeggen dat allemaal waarachtig bekering geweest is. Laat hem maar uitwendig geweest. Ze bekeren zich en God spaart die stad. 1 prediker. 2 miljoen mensen luisteren. Petrus mocht ook gezegend prediken. 3000 mensen op die Pinksterdag. Daar heb ik er één. Ook een zeldzaam gezegende prediker geweest is. Nu hier weer nog een voorbeeld van Jona. Wat heeft God zijn arbeid gezegend. Nu lezen wij in onze tekst. En het woord des Heren geschieden tot Jona. Jona, hij was profeet over Israël. Hij was geroepen, een van God geroepen profeet. En nu krijgt hij een aparte roeping, een aparte opdracht, een aparte boodschap. Of de Heere, die kan over zijn knechten beschikken naar zijn vrijmachtig welbehagen. Hij kan zeggen, gaat en ze moeten gaan. Hij kan zeggen, kom en ze moeten komen. Ik weet het hoor, daar denken de mensen zo weinig aan. Je hebt wel eens mensen, als een predikant een gemeente gaat verlaten, oh, dat ze de man niet meer aan willen kijken. Die man die laat ons in de steek. Het gaat niet zo goed en dan gaat hij weg. En dan zijn ze boos. Wat een dwaze mensen. Als God die man nou wegstuurt naar een andere plaats, moet hij toch God gehoorzamen? Moet hij toch gaan? Al wil hij nog zo graag blijven? Tja, als de Heer te gaan, moet hij gaan. Oh, weet je, de kans dat die mensen dat niet goed vinden, omdat ze meer liefhebbers van de eigen zijn, als liefhebbers Gods. Voor dezelfde wil ze houden. Ja, het is de vraag wat de Heer zegt. Misschien hoor, ik weet het niet. Maar misschien had die man Jona in het tienstammenrijk graag gehouden. Had die overwinning geprofiteerd, was uitgekomen. Oh, wat een kostelijke profeet. Zo'n knecht, heb je wat aan, zo'n knecht van God? En nou zegt de Heer Jona, nou moet je weggaan naar de heidenen. Het kan best dat ze hier niet mee waren. Dat ze boos geworden zijn die wegging. Hun de steek liet. Het woord des Heeren geschieden tot Jona, het woord van die eeuwige, allervolmaaktste, onveranderlijke, onafhankelijke God. Schepper en onderhouder van hemel en aarde. Die kan doen met het zijn wat hem behaagt. Zowel met het Heer daarboven in de hemel, de engelen, als ook met de mensen, kinderen hier op aarde in zonderheid, met degenen die zijn dienst staan. Daar kan hij mee doen, naar het hem behaagt en ze zenden tot wie hij wil. Het woord des Heeren geschieden tot Jona. Hoe? En staat er niet bij. God sprak wel eens door dromen, door aanspraken, door openbaringen, door verschijningen. Och gemeente, de vorm, dat is niet het voornaamste, welke vorm. Het voornaamste is dat het woord des Heeren kwam tot Jona. Dat is ook zo met ons. Hoe dat woord des Heeren tot ons komt, is dan in de eerste plaats de vraag. Of dat dan is vanavond door de prediking van het lieve woord van God. Of thuis als vader de Bijbel leest of moeder. Of als op school het les verteld wordt. Of als daar gezongen wordt de psalmvers. Of op een andere wijze misschien als een eenvoudig klenderblaadje voorgelezen wordt. Al die vorm is maar bijkomstig. Maar de zaak is het woord des Heeren geschieden tot Jona. En waar het dan op aankomt is dit. Volgen wij dat woord des Heren. Doen wij dat woord des Heren. Gehoorzamen wij dat woord des Heren. Want in het verlengde van het horen ligt het doen, het gehoorzamen. Het woord des Heren geschieden tot Jona. Gemeente. Nou toch even een toepassing hoor. Hoe dikwijls is dat woord des Heren tot ons geschied? Is er één hier vanavond die al de preken die hij gehoord heeft als opgeschreven heeft? Als iemand twee keer per zondag in de kerk gaat, dat is al meer dan 100 in een jaar. Dat is in 10 jaar 1000. Dat is in 40 jaar 4000 preken. Oh, er kunnen hier wel mensen zitten die al 5000 keer het woord des Heren gehoord hebben. Het woord des Heren geschieden tot die man, die vrouw, die jongen daar, dat meisje. Het woord des Heren geschieden en gemeente, wat hebben wij ermee gedaan? Weet je hoe de mensen zijn? Ik las het in een boek. Dat de meeste mensen, die zijn lid van de Haarclub. Ik dacht, wat is dat nou? Dat is een club van drie H's. De ene H is halen, de andere is hebben en derde is houden. Zoveel mogelijk toehalen, zoveel mogelijk hebben en zoveel mogelijk houden. Wie is er geen lid van? Ik zal me niet vragen wie er wel lid van is. Dan steek je zoveel vingers op. Wie is er nog geen lid van? En toch gemeente nou eerlijk. Als we in de kerk zitten zijn we niet zo. Als dat het woord is hier ons geschiet. Dan zeggen we nou dat is goed voor die. En dat past die. En dat kan die aan. Past die. Oh. Dan is het dus niet halen. Hebben. En houden. Nee, in de kerk. Dan gunt een ander wel. Ja, wat is toch een mens, gemeente. Dan luister voor een ander. Omdat we niet aan willen.
Het woord des Heeren geschieden tot Jona.
Het geschiet vanavond voor de zoveelste maal in ons leven.
Ook tot ons.
Welk woord? O, het zal alleen maar je oproep zijn. O, mensenkind, daar een nieuwe tong in de kerk. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? O, mensenkind, daar vanavond een nieuwe tong in de kerk. Geloof toch mijn evangelie, want waarom zou u verloren gaan? Tja, de woord des Heren, dat geschiet vanavond nog tot ons. Het kwam tot Jona. Een bewijs dat Jona een profeet was, want dit was een bijzonder woord, een opdracht, een werkopdracht. Jona die zou, als hij straks ging prediken in Nineveh, kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat de kracht van de prediking, dat wij weten dat we van God geroepen zijn en van God gezonden zijn. Hoe zullen ze prediken als ze niet geroepen, als ze niet gezonden zijn? Moet je opletten. Er zijn in onze dagen zoveel predikers. Die hebben geen boodschap. Hoe komt dat? Omdat ze geen gender hebben. Want als God ons roept, geeft hij een boodschap mee. We hebben een boodschap aan de zielen die ons toebetrouwd worden. Want als men geen boodschap heeft, men houdt de mensen een poosje bezig, een kwartiertje, 20 minuten, veel zingen, en dan mag je naar huis gaan. Maar ze hebben geen boodschap. Nee, geen oproep tot geloof en bekering. Omdat ze ook geen zender hebben. Dan moet ik nog denken aan die oude dome, 89 jaar, die tegen een kandidaat zei die zijn intrede deed. Na de intrededienst, jongen, zei die jongen. Ik heb je vanavond beluisterd. En ik heb beluisterd dat je niet geroepen bent. Want je hebt niet eens je vrijgemaakt van die zielen. Je voelt niet eens dat die mensen in die gemeente een ziel hebben voor een eeuwigheid geschapen. Als je een zender had, zou je ook weten dat ze een ziel hebben. Want die zender vraagt rekenschap van die zielen. Want o, toehoorders, wij moeten alle God ontmoeten. En kunnen wij nou, zoals we nu vanavond hier zitten, God ontmoeten? Want het kan best dat morgen al gebeurd is. Dat we vannacht God moeten ontmoeten. Kunnen we God ontmoeten? Dan kan je zeggen, ja, spreek ons van zachtere dingen, maar het is de mensen bedriegen voor een eeuwigheid. Kunnen wij God ontmoeten? Jona, hij ontving het woord des Heeren. En wat zegt de Heer tegen hem? Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Hij krijgt een opdracht. Nou, dat zouden van die mensen zijn in onze tijd. Die zei, dat is toch mooi, zeg, een buitenlandse reis. Helemaal naar Assyrië. Daar bij de Eufraat, aan de oostkant van de Eufraat, daar lacht de stad Nineveh. Wat een prachtreis. Ja, maar het is geen vakantiereis. Dan een studiereis. Moet eens gaan onderzoeken hoe daar de streek is en dit en dat. Nee, het is ook geen studiereis. Het is een werkprogramma. Een werkreis. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Nineveh was een grote stad. De residentie van het Assyrische wereldrijk. Brandpunt, middelpunt van de heidense cultuur die daar was. Een oude stad. Hij is gebouwd heel kort na de zonvloed. Misschien dat we het weten, ik weet het niet. We lezen in Genesis 10. En kus gewoon Nimrod. Deze begon geweld in de aarde. Hij was een geweldig jager voor Azië des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod een geweldig jager voor Azië des Heren was. En het beginsel zijn rijks was Babel. Babel, de wereldstad van het Babylonische Rijk, is gebouwd door Nimrod, de zoon van Gam. En Nineveh. Nineveh, dat niet zo ver van Babel af lag, is niet gebouwd zoals enkele verklaarden zeggen, verwachten door Nimrod. Maar Nineveh is gebouwd door Assur. Dat is een zoon van Sem. Daar lezen we van in Genesis 10, het 11e vers. Uit ditzelfde land, dat is het land Sinear, waar ze die toren van Babel gingen bouwen, toen ze verstrooid werden. Uit hetzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh. En nog meer plaatsen. Assur, naar de naam van die zoon van Sem, is dat land genoemd Assyrië. En die Assur heeft gebouwd, een stad, een hoofdstad, die noemde hij Nineveh, dat betekent schoon. Om die stad zo schoon en wel gelegen was. Ja, ik sta er wat in voor op stil. Als we later de boek verder verklaren, weten waar het over gaat, als we gaan spreken over die grote stad Nineveh. Het was een stad in deze tijd hier bij Jona van een 1200 jaar oud. Een stad die is klein begonnen hoor. Maar onder Ninus, de machtige alleenheerser van het Assyrische en Babylonische Rijk, die heeft, nog ver voor Nebukadnezar, over beide rijken geregeerd. Dat was ten tijde van de richter Dola. Dat is ook alweer hier onze tekst van 400 jaar geleden. Toen jij regeerde, heeft die stad geweldig uitgebreid. Als ik u even de cijfers mag noemen die me gevonden heeft. Hij heeft 8 jaar lang 140.000 mensen laten werken om de stad groter te maken. Het is een stad geworden met een omgang van 60 kilometer. Met straten van 20 kilometer lang. Hier vandaan een goede reden. Zo'n grote wereldstad. Het was een stad met muren van 30 meter hoog. Van 25 meter breed. We zouden in onze moderne taal zeggen, 6 baans wegen op. Men kon met 6 wagens naast elkaar rijden. Zo groot was die wereldstad. 250 hoge torens. 100 koperen poorten. En een paleis bestaande uit goud en zilver. O, waarlijk de grote stad Nineveh. Ja, al wat in die oude wereld aan pracht, aan kunst, aan rijkdom was, was door de Assyrische veroveraars naar Nineveh toegehaald. In die stad Nineveh gebracht. Vandaar een geweldig grote en rijke stad. Er woonden plusminus 2 miljoen mensen. Om de grootte van de stad uit te drukken, staat in Gods woord, wordt genoemd, een grote stad Gods, 4 hoofdstuk. En ook een stad van 3 dagen reizen. 3 dagen werk, eer dat je hem rondgereisd was. De stad, even tussen haakjes, moet ingenomen zijn door de vader van de bekende koning Nebukadnezar. En helemaal verwoest zijn toen het grote Babel het wereldrijk werd. Een grote stad, inderdaad, gemeente. Maar ook groot, vooral groot, in het zondige. Al wat er aan hoogmoed en wereld is, aan zinnelust, aan schande en schandeloosheid in de wereld was, kon men in Nineveh vinden. Was er samengebracht. Inderdaad, gemeente, grote steden zijn vaak steden van grote zonden. Ten tijde van Jona spatten Nineveh uit in goddeloosheid. Want de Heer zegt hier in het 2e vers. Want hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. God noemt zonde boosheid. Inderdaad, zonde is boosheid tegen God. En die zonde is opgeklommen. Die zonde is zo vergroot dat ze vaar tot een hemel toe raakt. Is opgeklommen tot aan de hemel. Is het nog niet zo, gemeente, dat de grote stad de plaats is, de stapelplaats is van zonde en van ongerechtigheid? Och, er zijn wel eens van die meisjes en van die jongens. Ze willen zo graag weg uit het dorp. Ze willen zo graag naar de grote stad. Daar kent niemand ze. Daar kunnen ze s'avonds uitgaan, de ongerechtigheid indrinken als water, zonder dat men het kent en ziet en weet. O, die grote steden, een samenknoping van ongerechtigheid wordt daar in de meeste gevallen gevonden. Zulke opklimmende zonden, die opklimmen tot het aangezicht des Heren, worden ook genoemd in de schrift roepende zonden. Want die zonden die roepen naar de hemel om wraak. De zonden in die grote steden roepen harder tot God als het gedruis van al het verkeer in onze dagen in die grote steden. God hoort boven al dat lawaai van verkeer uit. De roep van de roepende zonde. Wat zijn roepende zonden? De schrift noemt er 4. Het vermoorden van onschuldigen. O, wat valt tegenwoordig onschuldigen? Roofmoord, doodslag. Dat moest gewroken worden, de doodstraf. Die zonde roepen om vraag tot God. Het onderdrukken van weduwen en van wezen. Dat roept tot de hemel, want God is een vader der wezen. Een man der weduwen en een vader der wezen. Het onthouden van het arbeidsloon. Och, gemeente, wij hebben zo gezondigd. In de vorige tijden is zo menigmaal gebeurd dat de rijke boer het loon onthield aan zijn arbeider. Als hij een dag ziek was, kreeg hij geen cent, want je hebt er niet voor gewerkt. Had die man dan even geen vrouw en kinderen, heb ik geen rekening mee. Is wat, die zonde roepen om wraak wordt. Nu krijgen wij de tegenkant. Oh, straks is de knecht koning, gaat de baas op de voet. Een gevolg van de roepende zonde van ons voorgeslacht. En een roepende zonde is het bedrijven van onnatuurlijke lusten. Dat zegt God zelf van Sodom. Nou, hoeveel onnatuurlijke lusten worden onze dagen uitgeleefd. Het zijn zonden die op de hemel roepen. De profeet Nahum, die heeft geprofeteerd over Nineveh. En die noemt Nineveh een zeer bevallige hoer die vele volkeren verleid heeft. Daar was veel afgodendienst. Of Nineveh was een rijke stad. En velen zijn verleid om naartoe te gaan. En zijn in haar zonde opgegaan. En dat een stad waarin vroeger God gediend is. Want Asser, de zoon van Sem. Sem, weet je wel, dat is de hoofdlijn van Noach. Dat zijn de Joden, Semieten, van Abraham vandaan. Die Asser wist van de God van Israël. Van de levende God. Maar men heeft die God verlaten. Zoals een hoer haar eigen man verlaat. En overtast pleegt een andere man. Zo had nou die inwoners van Nineveh God verlaten. Om de afgoden te gaan dienen. Roepende zonden, die roepen om roepende oordelen. Maak u op, gaat naar de grote stad Nineveh. Jona, hij moet Israël verlaten. Misschien wel omdat ze zich niet bekeerden. God had Israël gezegend en het antwoord? Verharding. God had Israël geduchtig en het antwoord? Verharding. Onbekeerlijkheid. En nu? Nu stuurt een Heer Jona weg naar de heidenen. Ook misschien wel daarvoor om eenmaal en voor altijd die heidenen, de Nineviten, tot een voorbeeld, een beschamend voorbeeld te stellen voor Israël. Dan denk ik even aan de woorden van de Heer Jezus. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier, zegt Jezus zelf. Dus die mannen van Nineveh zullen opstaan tegen Israëlieten. En hen veroordelen omdat ze Jezus' woorden niet gehoord hebben. En dat zij de woorden van Jona wel gehoord hebben. Roepende zonden, die roepen om roepende predikers. Maak u op, gaat naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar. Hij moest niet alleen het woord gaan onderwijzen, verklaren. Er zijn wel eens van die mensen die zouden graag willen dat een dominee alleen maar het woord verklaarde. Uitleg, onderwijs geven, maar je moet niet de zonde noemen. Je moet niet de zonde bestraffen, dominee. Je moet ook niet de oordeel aanzeggen. Je moet alleen maar een evangeliepredikus zijn. Is het waar, gemeente? Lees dan Gods woord eens. Maak u op. Ga in de grote stad Nineveh. En preek tegen. En wat? Een oordeel aangezegd. Nog 40 dagen. En de stad zal omgekeerd worden. Oh, en God roept Jona hoor. En hoeveel profeten zijn er niet geweest voor hem en na hem? Ja, wat dacht u? Een bediener zijn van het goddelijke woord. Dan moet dat woord niet de evangelie gepreekt worden, maar ook wet. Niet alleen genade, maar ook zonde. Dan moet de zonde met name het verval van onze tijd is. Dat van vele kansels de zonde niet meer genoemd wordt. Niet bestraft wordt. En ook groeit men door. Als de ouders in een gezin De kinderen niet vermanen en bestraffen. Nou, dan gaat het door, het hek van het dam af. Gaat het eigen zin doen. Zo is toch ook in de gemeente. Daar gaat de slag van het woord des Heren weg. Jona, hij moet gaan prediken tegen hun. Goed luisteren hoor, niet tot hun. Tegen hun, dat wil dus zeggen, dwars tegen hun mening in, hun uitleving in. Dat is wat. Om tegen iemand, nee, hij alleen tegen 2 miljoen mensen gaan prediken. Tot het taf. Hij moet tegen de roep van de zonde die opklimt tot Gods aangezicht, moet hij het woord van God laten horen. Luid uitroepen. Ja, wat een taak. Preed het tegen haar. Laten we eerst gaan zingen om dan te zien wat Jona doet. Psalm 95, vers 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden, verhard u niet. Neem zijn genade ootmoedig aan. Laat meer die baard maar u ten afschrik wezen. Wat er verder volgt, Psalm 95, vers 4 en 5. Nu wordt de zogenaamde gulden collecte gehouden.
Jona onwillig een predik tegen haar, tegen die koning, tegen al die mensen, 2 miljoen. Jona, dat is toch een onbegonnen werk. Man, hoe durf je het aan? Wie is hij, eenvoudige buitenman, om daar toch een predik in zo'n grote wereldstad? Hij wist hoe die heidenen dachten over een Jood, hoe ze de Joden en de God der Joden verachten. Moest hij daar nog van gaan getuigen? Om van God te getuigen en van je geloof te getuigen. Voor mensen die in God geloven, dat gaat wel. Maar om nou van God te getuigen en van je geloof, te midden van ongelovigen, van de wereld, van de spotters. Wat is dat ontzaggelijk moeilijk. Inderdaad hoor, die opdracht die Jona krijgt, is enorm zwaar. Om als enig man te gaan prediken in zo'n goddeloze wereldstad van 2 miljoen mensen. Ik denk hier aan die oude officier die er binnenkwam in die rijkdag van de worms. En die tegen Luther zei, monneke, monneke. Hij klopt op zijn schouder. Monneke, monneke, voor zo'n heet vuur heb ik nog nooit gestaan. Ik heb voor vele heete vuren staan. Toen dat Luther alleen stond in de rijdag de worms tussen al die Romeinse vijanden. Nu, zo is het nou net hier bij Jona. Nu dan alleen naar Nineveh. Inderdaad, gemeente, dat is een heet vuur. Och, wat zullen ze doen? Zullen ze geloven? Oh, misschien stedigen ze wel. Nee, Jona denkt, dat doe ik niet. Daar begin ik niet aan, zeg. Ach, zulke heidenen, die zullen zich toch nooit bekeren. Zulke goddeloze mensen, dat denken wij soms ook. Dat we denken, oh, maar voor die is het niet. En voor die mensen niet, die er zondags naar Battenoord gaan. Die er zondags gaan voetballen. En die er een televisie kijken op godsdag. Och, zou er één ding voor de Heer te wonderlijk wezen. Wie had geloofd, als je vroeger gezegd had, dat die Saulus van Tarsus die een schikken had dat Stefanus gestenigd werd, dat het de grootste heidenapostel zou worden. Zou niemand geloofd hebben. Wie had nou geloofd dat die grote vloeken en spotter daar in Engeland, Bunyan, dat dat zo'n grote evangeliedienaar zou worden? Zou de gezegd hebben, dat kan niet. Die man, die vloekt als die ketellapper. Oh, er is voor God toch geen ding te worden. Wat denken we toch kort, klein, van de almacht van God, de vrijmacht van de Heere. Misschien heeft hij ook zo gevreesd, die denkt, och, die mensen zijn toch te goddeloos. Dat is allemaal te vergeefs. Die bekeert zich toch niet. Of hij is bang geweest dat ze zich zouden bekeren. En dan komt mijn woord niet uit. Want Jona die zocht erg zijn eigen wil en ook nog zijn eigen eer. En niet de behoudenis van de mensen en de Heere Gods. Ja, Jona toch. Och, was een mens net als wij. Wat is een mensenhart. En Jona had een jodenhart. En de joden geloofden dat de Messias zou alleen maar komen. De zaligheid was alleen maar voor het uitverkoren volk. Voor het zaad van Abraham. En moest hij dan dat woord gaan brengen bij de heidenen? Moest hij daar nou aan meewerken? Nee, daar bedankt hij feestelijk voor. Daar heeft hij geen zin in. En dan, waarom? Hoe groot was de afval in Israël? De kalverdienst van de Jeroboam enzovoorts. Er was toch werk genoeg in Israël om daar als profeet te werken. Hoefde heus niet te gaan naar Assyrië, naar het Nineveh. Jona, hij wil er niet aan meewerken. Wat je denkt, dat doe ik nooit. Zo wordt de onwil geboren. Wil tegen wil. Jona gaat zijn wil opmaken en stellen tegenover de wil van God. Maar Jona, dat loopt op een botsing uit. Dat geeft niet. Dan maar een botsing. We zouden zien hoe dat loopt. Maar Jona haalt zijn wil vast. Ik ga niet. Nee.
dan niet naar Nineveh. Och, we lezen meer van die botsingen. Mozes, Gideon. Nee, wat een bezwaren. Nee, maar dat gaat niet. Dat wil ik niet. En toch verschillen, gemeente. Bij Mozes en bij Gideon kwam hun onwil en hun tegenstribbelen voort uit gevoel van onbekwaamheid, van onvermogen. En dat is het hier bij Jona niet. Het is bij Jona een eigen inzicht stellen tegenover het inzicht van God. Eigen wil stellen tegenover de wil van God. Hij wil als het ware door te weigeren een streep halen door de wil van God. Dat hij doorgaat. Dat hij niet alleen moet gaan prediken. Dwaas Jona. Dacht je nu dat je van God kon winnen? Och, zijn wij zoveel wijzer. Hoe lang vechten wij al tegen God? Hoeveel jaar al? Hoe lang verzet onze wil er niet tegenover de wil van God? Dacht je nou echt dat wij dat winnen zullen? Nee hoor. Dat loopt op een eeuwige nederlaag uit. Het is bij Jona op een nederlaag uitgelopen. Het zal bij ons ook op een nederlaag uitlopen. Jona onwillig. Daar is een hele innerlijke strijd geweest in Jona. Die beschrijft hij hier niet. Daar zegt hij wel iets van in hoofdstuk 4, het tweede vers. Och heren, was dit mijn woord niet toen het nog in mijn land was? Dus voor die prijs ging. Daarom kwam ik het voor, vluchtte naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwade. Daar openbaart Jona later dat hij eigenlijk dacht, als ik daar ga preken, zal de Heer nog wel genade schenken ook. Dan preek ik voor niks. Oh, had eigenlijk behagen gehad in de ondergang van die heidenen. En niet in hun behoudenis. Oh, een tweestrijd. Het resultaat van die innerlijke strijd is dat Jona, onze derde gedachte, op de vlucht gaat. Maar, vers 3, Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maak u op. Dat is wat voor gemeente. Als de Heer tot zijn knechten zegt, maak u op. Dat wil zeggen, maak je pennen los waar je woont. Laat alles los wat je er hebt. Want wie omziet dat geen achter is, is niet bekwaam in een koninkrijk der hemelen. Die moet u verder, maak u op. En Jona maakt zich op. En Jona maakte zich op. Dat is toch goed? Ho. Er staat één woord voor. Maar, dat is een lelijk woord. Maar, Jona maakt zich op. Dat woordje maar is een tegenstelling. Hij maakt zich niet op om de wil van God te gaan doen. Maar hij maakt zich op om zijn eigen wil te gaan doen. Maar Jona maakte zich op. Dat woordje maar is wel goed als het gaat tegenover de duivel, tegen de zonde. Dan is die tegenstelling goed. Maar vreselijk als het is tegenover God. Dan is het zonde. Opstand tegen God. Wil tegen wil. Jona, hij waagt. Zijn wil te stellen tegenover de wil van God. Maar Jona, hoe durf je daar man? Och, wat is een mens als God hem zijn dwaas doorgaan? Hij maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Hoe dwaas, gemeente. Zou de Heere hem in Tarsis niet zien? Waar zou ik heen vlieden voor uw geest? Doorlopen zijn ogen niet. De ganse aarde. Hij maakte zich op om te vluchten voor het aangezicht des Heren. Staan voor het aangezicht des Heren betekent in godsdienst staan. Ik ben Gabriel die voor God staat. Dat betekent dat men paraat is. Als het leger paraat staat om daar opgeroepen te worden aan te vallen. Staan betekent paraat zijn. Dus vluchten van het aangezicht des Heren betekent dat men zijn ontslag indient. Dat men niet langer paraat is. Dat men een deserteur wordt om zo ver mogelijk bij God vandaan te vluchten naar Tarsis. Welke Tarsis is dat? Er ligt een Tarsis in Indië. Daar zond Salomo schepen naartoe en die kwamen daar met allerlei goud en kostelijke dingen vandaan. Er ligt ook een Tartus in Zuidwest-Spanje. Daarna vlucht Jona, want hij vlucht naar het westen. Naar het einde van de wereld, want Spanje was toen, voor zover men wist, het einde van de wereld. Want ook de oceaan was nog niet bekend. Hij vlucht het eind van de wereld toe, zo ver mogelijk weg. Waarom? Om maar zo ver mogelijk bij God vandaan te wezen. Toen hoorde, zit die Jona vanavond niet in de kerk? Is dat nou niet ons beeld van ons leven, dat wij eigenlijk allemaal niet zo ver mogelijk bij God vandaan vluchten? Zo ver mogelijk. Daar gaat hij naar het westen toe, in plaats van het oosten, want in Nineveh lag het oosten. Hij wil juist in tegenovergestelde richting, zijn wil tegenover de wil van God, alsof hij God kon ontlopen. Jona is niet te verontschuldigd, hoor. Al de bezwaren die aan die opdracht verbonden waren, zijn toch geen verontschuldiging. Gods knechten moeten gehoorzaam zijn en de uitkomst aan God overlaten, van hem ook krachten verwachten de taak, al gaat die taak verder boven hun vermogen. Maar het is Israëls God die krachten geeft. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. O Jona, hij begaat een vreselijke zonde van ongehoorzaamheid, van wil tegen wil, van weigeren om langer in Gods dienst te staan en de Here te gehoorzamen. Hij verlaat zijn land. Het land dat een Here verkoren had om daar te midden van zijn volk te wonen. Daar waar de tempel was, de tabernakel was. Hij verlaat dat land om te vluchten naar het westen. Het westen, dat is het land van de ondergang van de zon. Het westen, dat is het land van de duisternis, van de nacht. Terwijl het oosten het land is van de opgang van de zon, van de nieuwe dag, van het licht. Zie daar het leven van Jona. Jona die vlucht naar de nacht, naar de duisternis, naar het westen. Iemand die gehoorzaam is aan God, die doet wat de Heere zegt, die mag op reis zijn naar het land van het oosten. Naar het land van het licht, van de nieuwe dag. Iemand die ongehoorzaam is, en die niet doet wat God zegt, is op reis naar het land van de eeuwige duisternis. Naar het westen van de eeuwige nacht. Jona, hij reist naar het westen en hij komt in Jafo. En hij kwam af de Jafo en vond een schip, gaande naar Tarsus. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde. Dat is een havenplaats, Jafo. Later in het Nieuwe Testament wordt die Joppe genoemd, waar Petrus lag, bij Simon de lederbereider. Daar gaat hij naartoe, omdat daar wel een schip zal liggen, verwacht hij. Dat gaat over heel de Middellandse Zee naar Spanje, naar Tarsus. Jona, moet je nou op reis zonder een Here? Zou nu eens je knieën niet buigen of God meegaat? Ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch niet vragen of God meegaat als je wegloopt? Je kan toch niet vragen of God meegaat als je naar het feest gaat? Als je de wereld gaat dienen? Dat kan toch niet? Nee, dan maar zonder bidden op reis. O Jona, wat ga je nou doen? En dan een knecht van God, een kind van God en een gelovige. Wat is die ver van zijn plaats? Maar Jona, zijn er nou geen gevaar op zee? De zeeman in die tijd met die kleine scheepjes. Och, hij weet maar één ding. Weg van God, weg van God. En hij vergeet alle gevaren, alle bezwaren. Als hij maar weg is van God. Maar Jona, moet je dan zonder God verder gaan leven? Waar moet je in Tarsus van leven? Want die evangelie bedienen, mogen we evangelie leven. Oh, als ik maar weg ben van God, wat is toch een mens. Als God hem aan zijn hartheid en dwaasheid overgeeft. Hij loopt overal doorheen. Hij loopt zijn ondergang tegemoet. Daar gaat Jona. En hij komt in Jafo. En hij zoekt, hij vraagt of er een schip is. Daar gaat naar Tarsus. En gemeente, dat hij nog niet verwachtte. Nou ligt er net een schip klaar om te vertrekken. Wij zouden misschien zeggen, kijk eens, alles zit mee. Zie je wel, de Heere maakt de weg voorspoedig. Zie je wel, dat schip ligt daar, dus die er in de gunst ook. Dacht u dat nou waarlijk? Oh nee, het was in de ongunst dat Jona vlucht wordt. Onder toelating ligt aan een schip en krijgt zijn zin en kan die gaan vluchten. Maar dat is geen bewijs van de gunst. Al als dit alles ermee, het schip ligt daar, helemaal geladen. Hij kan daar net nog bij. Hij moet de vracht betalen en doet hij graag. Oh, die man deed er alles voor over om bij God vandaan te vluchten. Dat is toch een mens, hè? Hij betaalt de vracht, gemeente. Nou is een vraag. Zou Jona inderdaad de vracht betaald hebben? Ik dacht van niet. Hij heeft wel een patiënt gegeven. Maar als die straks in volle zee is, dan biedt de Heer de rekening aan. Want dat was een prijs. Weet je welke prijs? Zijn leven. Overboord. Overboord. Ja, daar komt de vracht. Ja, Jona. Dacht je nou dat de vracht betaald had? Oh nee. Wat is de vrachtprijs hoog voor iemand die van God wegvlucht? En dat doen we allemaal. Sinds Adam van God gevallen is, vluchten al zijn nakomelingen van God af. O gemeente, wat is de vrachtprijs duur? Weet u hoe duur die is? Vreselijk zeg. Daar zijn mensen die vluchten naar het land van de zedeloosheid. Ze betalen het met een verwoeste gezondheid. Daar zijn mensen die vluchten naar het land van de dronkenschap. Ze betalen het met verkorting van hun leven. Ongeschikt voor hun arbeid. Tot ondergang van de gezin. O, wat is de reis van God af. Wat is die prijs ontzaggelijk zwaar. Dat zijn mensen die vluchten van God af. Heel hun leven. En ze betalen het met wat de schrift noemt. Dat was zijn wening der ogen en knersing der tanden. Dat is een dure vrachtprijs. Zo duur is de prijs als wij van God afvluchten. Eeuwig wening der ogen en eeuwige knersing der tanden. Eeuwig spijt, zei die oude dominee Zand. En eeuwig zelfverwijt. Had ik maar geluisterd toen het woord des Heer tot mij kwam. Had ik het toen maar gedaan. Maar nou is het te laat. O, Jona die vlucht weg. En zo vluchten wij nou allemaal weg bij God vandaan. En is de vrachtprijs al betaald? Want, dat is al het evangelie. Daar zijn mensen die zijn zo ver van God afgevlucht. O, en die prijs, die kunnen ze niet betalen. En op God zijn zoon gegeven. Om die prijs, de zielen dat rantsoen, in tijd en eeuwigheid te voldoen. Is de vrachtprijs van ons leven al betaald? Want wie weet hoe gauw een eind zijn uit te stappen. Die van de vrij betaald. Door een ander. Door die meerdere Jona. Waar Jona maar een type van was. Door de Heer Jezus Christus. Die betaald heeft met de prijs van zijn eigen dierbare hartgoed. Gij zijt duur gekocht door volk des Heren. Maar voor wie de Heren betaald heeft. Hij zijn duur gekocht, heeft het bloed van de Zoon van God gekost. Zo verheerlijk aan de Heere, in uw ziel en uw lichaam, welke godes zijn. Daar gaat Jona. Hij daalt af in de schip. En hij ging neder in hetzelfde, om met zijn lieden te gaan op Tarsis van het aangezicht des Heeren. Dat is nou het teken van het leven van een mens die door God vandaan vlucht. In een afdaalde lijn. Hij kwam van de bergen af naar de zee. Aan de kust. Van de kust daalt hij af in het schip. Steeds dieper. Straks zit hij in de zee. Straks zit hij in de walvis. Ja. Dat is nou de weg van God af. Steeds dieper. Daar gaat hij. Zie je hem aan? Hij daalt af. En dan is er één ding bij. Dat is het laatste. Er staat in derde vers tot twee keer van het aangezicht des Heren. En dat schrijft nou Jona zelf. Hij vluchtte naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij staat weer om met hen te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Hij wil zelf laten zeggen, hoe heb ik het kunnen doen? Wat ben ik toch een dwaas geweest om God te ontlopen? Om van aangezicht des Heren weg te vluchten. Dan legt hem de nadruk op. Oh, wat is het dwaas, gemeente. Mochten we... van Jona lering strekken voor ons eigen leven. Want we staan dwaas om bij Gods aangezicht vandaan te vluchten. Daar gaat Jona over. Schiplichter, hij gaat het schip in. O Jona, wil tegen wil. De wil van Jona tegen de wil van God. Dat wordt een botsing. Inderdaad, gemeente. Dat wordt een botsing. Dat hopen ze de volgende keer te zien. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. O Heere, wij mochten hier samen zijn rondom uw woord, zo vol met lering, zo vol met onderwijs, zo vol met vermaning en waarschuwing. O hartelijk dank voor de weldaad dat we het woord nog mogen hebben, dat nog geopend in de gemeente mag liggen, dat nog verklaard mag worden, uitgelegd, gepredikt, dat ook nog opgeluisterd mag worden. Leert ons te waarderen, u dankbaar voor te zijn. En Heere, mocht het achtervolgen met uw onmisbare zegen, door u dat woord, door uw geest, heilige, aan ons aller hart en in ons aller leven. En tot de zegen stel in ons leven, o God, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de dwaasheid om onze wil te stellen tegenover de wil van u. Leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig u ons hart en voeg ons saam tot de vrees voor uw naam, Heere. Van het vuur doen we het allemaal. Ontdek ons aan onze dwaasheid. Verlos ons en bekeer ons van onszelf. Mocht een streef halen door onze wil. En ons verenigen met uw wil. Want u maakt ons gewillig volk op de dag van uw heerkracht. In heilige Siradiën. Bewaar ons voor verharding. Bewaar ons voor dwaasheid om door te gaan in een weg van u af. In een weg van ongehoorzaamheid. In een weg van verzet. In een weg van wil tegen wil. Maar leer ons naar uw wil te handelen. Dat vragen we enkel uit louter genade om uw naams wil en om Christus wil. Al dat uw naam en de naam uw zoons ook in ons en door ons verheerlijk zouden mogen worden. Gedenk ons dat we deze plaats gaan verlaten. Bewaar ons in het verdere van deze dag. Bewaar ons in de nacht die voor ons ligt. In de week die we ingegaan zijn. Bewaar in ieder van ons op alle wegen die we hopen te gaan. In alle arbeid die we hopen te gaan verrichten. In alle omstandigheden van het leven die deze week voor ons liggen. O, laat ons van hier niet optrekken. Tenzij dat uw aangezicht met ons medegaat. Bewaar ons voor. Dan hier Jona. Zonder u op reis gaan. Alleen op reis gaan. Naar eigen wil op reis gaan. Och, Heer, leer ons uw nederig te voeten vallen. Om van uw wegen te leren. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Was een muil door domheid voortgedreven. Wat er verder volgt, Psalm 35, 32, vers 5.
gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij of blijven met u allen. Amen.